Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Doris Boerman. Haar werken nemen als uitgangspunt de manier waarop we ons lichaam en ons uiterlijk vormgeven, om zo een culturele identiteit uit te drukken. Welke kleren dragen we, welke sieraden wel of juist niet, in welke kleur is ons haar geverfd? In onze cultuur draagt het allemaal een specifieke betekenis. Voor de installatie Lindy, Lindsay, Brittany en Beverly zette Doris 4 deuropeningen naast elkaar op een podiumpje, met daarin steeds een gordijn van nephaar. 4 soorten haarkleuren op een rij, van zwart naar bruin en van rood naar blond, in de typische kleuren van de bekende Amerikaanse actrices en zangeressen uit de titel. Voor meer recente werken onderzoekt Doris wat de overeenkomsten zijn tussen het lichaam als presentatiemodel voor het zelf en de tentoonstellingsruimte als presentatiemodel voor kunst. Zo pierste ze een witte muur met een enorme ronde oorbel of een enorme parel en bevestigde ze een paar meer dan levensgrote moedervlekken op de wand, alsof de muur een huid was. Voor de opening waren 3 actrices uitgenodigd, gekleed als beauty queens met hoge hakken en pastelkleurige jurkjes en bijpassende tasjes, die door hun uiterlijk meteen opvielen tussen het doorsnee kunstpubliek. En in de installatie Plugs, Pores, Walls and Lures steken pluggen uit een witte muur. Daaraan bevestigd zijn haarlokken in verschillende kleuren geverfd, gevlochten, verstrengeld met haarelastieken en verfraaid met sieraden. Het zijn objecten die aantrekkelijk zijn en je als een lokaas dichterbij laten komen, maar door hun grove pluggen ook refereren aan de verbouwing van ons lichaam die nodig is om aan een schoonheidsideaal te voldoen. Welkom Doris, leuk dat je er bent.
Hey, dankjewel.
Het idee van ons eigen lichaam als presentatiemodel, als drager eigenlijk van je identiteit.
Ja.
Wanneer begon dat je te fascineren?
Dat gaat al een hele tijd terug eigenlijk. Heel lang geleden heb ik 4 jaar lang een danstraining gevolgd. En toen zat ik nog op de middelbare school. En toen werd ik uitgenodigd eigenlijk om mee te doen aan een experimenteel dansprogramma. Dus dat was, dat heette VET en dat stond voor vooropleiding eigen tijd danstheater. En dat ging uit van Artes in Arnhem. En daar dansten wij met een groep van, ik denk 15 dansers, iedere dag. Dus 5 tot 6 dagen per week, ongeveer 4 of 5 uur per dag. Ik ben getraind in klassiek ballet, in de modernistische Cunningham techniek. En nu is het niet meer hedendaags, maar toen was het hedendaagse jazzdans. En op een gegeven moment moest ik stoppen met die training. Dus dat was de bedoeling was dat we maar 1 jaar zouden trainen om een soort van op dat niveau van een voltijds bacheloropleiding te komen. Uiteindelijk is die training zelf doorgegaan en ik heb 4 jaar gedanst. En toen moest ik stoppen. Dat is niet mijn eigen keuze geweest eigenlijk. Het is bij mij een scoliose ontdekt.
Wat is precies een?
Scoliose is een vergroeiing in de wervelkolom. Ja, en daar is nog steeds niet zo heel veel over bekend. Dat was toen ook zeker niet zo. En dat heeft er misschien mee te maken dat het vooral bij vrouwen voorkomt. En de orthopeed heeft mij toen geadviseerd om direct te stoppen met die dans. En heeft mij een corset aangemeten. Dus een Boston Brace heette dat die ik had. Dus ik zat eigenlijk van mijn kin tot aan mijn onderrug in het plastic.
Oh, wow.
Ja.
Dus eigenlijk begin je met je lichaam als drager voor die kunst. En zeker bij ballet moet je dat behoorlijk plooien om aan normen te voldoen.
Ja, ballet is heel onnatuurlijk. Ja, ja. En eigenlijk ook heel slecht voor je lichaam. Bij Cunningham heb ik dat heel anders ervaren. En ik denk zeker, als je kijkt naar hoe choreografen of dansers nu werken, gaat dat veel meer uit van een soort van natuurlijke bewegingen. En is er gelukkig ook veel meer diversiteit in lichamen. Maar ik begon toen ik eigenlijk dus niet meer mocht bewegen, een soort van gedwongen passiviteit, begon ik heel veel ook naar muziekvideo's te kijken. En begon ik na te denken als jezelf presenteren in die publieke ruimte als een vorm van dansen. Zo. En voor mij waren celebrities in dat opzicht heel erg interessant, omdat dat een soort uitvergrote versies zijn of zo van wat we allemaal wel doen, denk ik. Ja.
Namelijk een soort buitenpersoon aanmeten, een gezicht naar de buitenwereld toe.
Het vormgeven van jezelf of zo. En ik denk bij celebrities is dat heel duidelijk dat er een soort privé en publieke persoonlijkheid is. Of daar wordt ook heel erg mee gespeeld, denk ik. Zeker als je nadenkt over reality series of zo. Is dat denk ik een onderdeel van die ook aantrekkelijkheid of zo, wat het interessant maakt. Of wie is de echte persoon? Als Madonna niet haar make-up op heeft. Of, dus ja, maar dat is eigenlijk later begon ik dat die cultuur echt te analyseren. Maar ik denk dat die achtergrond mij daarin wel heel erg heeft gestuurd. Dat ik dat heel erg interessant ben gaan vinden.
En dus ook die wisseling van het in zo'n concert zitten ineens en niet meer kunnen dansen.
Ja. Ja.
Dat je dacht, wat moet ik nu of zo? Wat is nu mijn identiteit?
Ja, en dan kun je dus nog aan je kunt kleren aan je lichaam ophangen. Maar als danser train je natuurlijk met je lijf. Dus je bent veel meer bezig. Dus ja, het is ontzettend fysiek. En ja, dat kon ik toen niet meer. Ja, of dat mocht niet meer. Ik kon het nog wel, maar...
Ja, dat werd je sterk afgeraden. Wat kwam er voor identiteit voor terug? Hoe ben je dat gaan vormgeven?
Dat heeft best wel een tijd geduurd voordat ik daar echt iets mee kon. Dat is eigenlijk in mijn studie daarna dat ik naar de kunstacademie ging. Ik wist al lang ook hoor, toen ik dan die training volgde als danser, van ik heb wel mijn eigen ideeën, dus ik wil niet dan voor een choreograaf gaan werken als danser. En ik was ook geïnteresseerd in materiaal al, dat wist ik ook al. Dus het was wel duidelijk dat ik zelf dingen wilde gaan maken. En op de kunstacademie kon ik dat veel verder gaan uitwerken. Ja, dus en dat ging heel snel eigenlijk. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, dat was in een les van Martijn Hendricks, lazen we samen een tekst van Boris Groys. Hij heeft er twee geschreven, die staan op Iflux. The Aesthetic Responsibility to Self-Design heet die. En hij schrijft daarover op het moment dat... cultureel gezien God dood werd verklaard.
De Nietzsche. Ja, onder andere.
Ja, dat er een soort van verschuiving in de aandacht plaatsvond. Dus voorheen, toen cultureel gezien mensen nog in God geloofden, leefde hij eigenlijk volgens de ethiek van God. Als het goed was, op het moment des oordeels was hij de enige die jouw ziel kon zien. En die bepaalde, oké, je hebt geleefd volgens mijn ethiek, jij mag naar de hemel. Jou stuur ik naar de hel. Op het moment dat mensen niet meer geloofden in God als die enige beoordelaar, verschoof de ziel naar de buitenkant, werd de ziel ontwerp, omdat onze medemens, onze beoordelaars werden elke dag. Ja, en daar kwam voor mij natuurlijk heel veel in. Samen, ja.
Ja, vertel eens.
Nou, toen kon ik ook over die publieke persoonlijkheden of zo gaan nadenken als een soort van kunstmatige vormgegeven oppervlaktes. En raakte ik geïnteresseerd in ook strategieën om een soort van vertrouwen te winnen in hun echtheid. Denk aan een interview bijvoorbeeld, waarbij iemand even een boekje open kan doen. Of een reality-serie of zo, waarbij in ieder geval de suggestie gewekt wordt dat het een ongefabriceerde werkelijkheid representeert. Ja, en daar wordt natuurlijk heel erg mee gespeeld. En ik vind het heel interessant om dat te analyseren. Ja.
Waarom eigenlijk?
Ja, goede vraag.
Waarom interesseert het je?
Ja, het blijft me fascineren. Er zit voor mij heel veel in. Er komt heel veel in samen. Ja, wat je in je introductie ook zei, ik probeer het heel erg te linken ook aan het gebied waarin ik werk. Dus de beeldende kunst en de context van die white cube. En die witte muur, die modernistische witte muur, die ook als reactie op de Art Nouveau zich van ornament of misleidende informatie heeft willen ontdoen om tot een soort transparantie of een neutraal oppervlak te komen.
Wat per definitie niet kan. Daarin zie je een parallel tussen hoe je je presenteert als mens naar de buitenwereld toe. Met je mooiste kanten waarschijnlijk, hè, het liefst. En die witte muur.
Ja.
Ja,
of de reality serie en de witte muur. Zo, ja. Mm-hmm. Ja, als je het als oppervlaktes bekijkt.
Mm-hmm. En dat zelfdesign, is dat eigenlijk wat jou betreft een zegen of een vloek? Want het zal voor heel veel mensen een last zijn om jezelf te moeten ontwerpen.
Ja, ik denk, ik denk dat daar heel veel verschillende perspectieven in zijn. En ja, het ligt er heel erg aan hoe je het benadert. Ik heb ook wel veel vrienden die daar heel veel vrijheid in vinden. Omdat je, als je jezelf niet kunt identificeren met datgene wat normatief is bijvoorbeeld, daarin heel veel vrijheid kunt vinden. Dus ja, ik denk, ja, als mensen, dus ja, dan dat is heel mooi, denk ik, als dat kan. En het is jammer, ja, als het als een soort keurslijf ervaren wordt of zo, ja.
Wat was het voor jou op dat moment dat je die tekst las? Hoe keek je toen naar je eigen identiteit aan de buitenkant?
Ja, goeie vraag. Ik weet niet of ik me daar toen al, of ik me dat toen al afvroeg of zo. Wat voor betrekking dat op mij direct had. Maar ik ben wel later ook in een project met twee andere vrouwelijke kunstenaars, toen ik net van de academie afkwam, ben ik dat wel gaan onderzoeken. Of wat zijn eventueel parallellen tussen het kunstenaarschap van een jonge vrouwelijke kunstenaar en celebrity cultuur.
En waar kwam je op uit?
Ja, heel veel vragen, heel weinig antwoorden. Mm. Ja. En ik vind het heel jammer dat project, wij noemden onszelf Showgirls. En wij hebben één hele mooie tentoonstelling gemaakt en één mooie publicatie. En toen is het helaas gestopt.
Was er een break-up, een dramatische break-up?
Ja, nou niet van mijn kant, maar ja, het is wel gestopt. En ja, dat is wel jammer, want er zat heel veel in.
Er zit een parallel in natuurlijk. Je moet je presenteren aan de buitenwereld.
Ja.
Het liefst in de vorm van een verhaal. Dat is natuurlijk ook wat wij hier bij Kunst is Lang een beetje doen. Hè? Je creëert toch uit een oeuvre een verhaal.
Ja.
Met de beste bedoelingen overigens. Maar ja. Daar zit wel een parallel in.
Ja. Ja, en ik denk dat wij ook geïnteresseerd waren in de positie van de vrouw. Dus als je kijkt naar hoe vrouwen in de populaire cultuur gepresenteerd of gerepresenteerd worden, dan is dat niet altijd even vrouwvriendelijk. En de aanwezigheid van vrouwelijke auteurs in de kunstgeschiedenis, nou, gelukkig is dat echt wel aan het veranderen, maar dat is natuurlijk heel marginaal geweest, heel lang. Dat vrouwen ook vooral als objecten aanwezig waren en zelden als auteurs. Dus dat waren wel dingen waar wij ieder op een hele eigen manier maar wel mee werkten. En hoe wij onszelf daarin plaatsten als jonge vrouwelijke makers die ook in een tijd en zeker toen waarin eigenlijk foto's, unieke werken of persoonlijkheden laat ik zeggen aantrekkelijke eigenschappen ook wel een belangrijkere rol gingen spelen. En ja, wij wilden dat op een soort zelfreferentiële manier onderzoeken. Ja, dat is wat we samen, wat we toen wilden doen. En ik denk dat dat deden we alle drie eigenlijk al op een andere manier. Dus ik doe dat nu op een bepaalde manier nog steeds.
Ja, en in je installatie zit ook heel sterk, bijna bij elke installatie komt eigenlijk naar boven drijven hoe de schoonheidsnormen zijn. Of welke waar de grenzen liggen. Of wat eigenlijk het normale gedrag zou zijn. Mm. In bijvoorbeeld een redelijk oude installatie, maar wel interessant. Ik noemde hem net al Lindsay, Brittany en Beverly. Yeah. Zien we vier keer een gordijn van nephaar. Mm-hmm. Waaieren eigenlijk binnen een soort van deuropening op een podium.
Yeah.
En die haarkleuren die passen precies met de stereotypes die we kennen. Yeah. Van zangeressen en van actrices.
Ja. Yeah.
Mm-hmm. En ze worden ook eigenlijk vertegenwoordigd door dat gordijn van haar. Dat is eigenlijk het enige wat we hoeven te zien.
Yeah.
Die naam en dat haar. Dan weten we, oh ja, dat is die.
Ja, precies.
Een iconische.
Ja, een soort stereotype. Ja.
Wat wil je daar aanstippen met die installatie?
Heel veel. ik wilde een soort spanning creëren tussen ook het materiaal wat ik heb gebruikt. Dus ik heb die vier natuurlijke kleuren hout zo gelaten. Dus die heb ik niet gelakt of zo. Dus dat is
van het frame wat er omheen zat?
Van het frame wat er omheen zit, ja. Dus Wenge, Yatoba, Purperhart en Tulpenhout. En die gematcht met artificieel haar. Dus inderdaad als een soort artificieel oppervlak of een, ja. En op een podium geplaatst. Dus ook, ja, ik heb heel veel gekeken naar concerten, muziek, videoclips, maar ook hoe producten in winkels werden gepresenteerd. Dus wat is de beeldgrammatica die in dat soort contexten wordt gebruikt. Maar tegelijkertijd ook een soort, ja, ik denk dat er ook een soort minimalisme in zit of zo, die ik ook heel interessant vond. Twee verschillende werelden eigenlijk die ik samen wilde brengen.
En het legt wat mij betreft heel goed bloot hoe belangrijk dat haar is in die popcultuur. Daar ben je helemaal niet zo van bewust.
Ja.
Maar dat is zo'n groot deel van het beeld van wat je ziet van iemand.
Ja, het is grappig Omdat ik werk al eigenlijk al vanaf het begin met haar. En, maar voor mij is haar heel erg een soort metafoor of zo. Natuurlijk vind ik het als materiaal ook heel erg interessant. Maar het is ook een onderdeel van een lichaam wat zich ook laat kleuren of krullen. Of, dus wat zich laat ontwerpen of zo. Maar het heeft natuurlijk van nature eigenlijk de functie om een hoofdhuid te beschermen of om warmte in een lichaam vast te houden. Maar het wordt ook cultuur gemaakt. Zo, en ik denk dat haar daarin voor mij een heel duidelijk voorbeeld is. Het gaat zelfs zo ver terug dat ik als student typografische experimenten heb gemaakt ook met haar. Dus dat ik afbeeldingen heb verzameld van geblondeerde celebrities die hun haar gekruld hadden en die op de rode loper verschenen. En ik heb delen uit die kapsels soort van als aanleiding genomen om daar soort tekens of letters van te maken. Ja, en die heb ik getekend met koolpotlood, dus wat oogpotlood, make-up, zeg maar, op een soort van gezeefdrukte achtergrond met goud verf. Ja, nou, en dat is zo iets wat de laatste tijd weer vaker door mijn hoofd vliegt en waar ik eigenlijk wel van denk, was dat echt een werk voor me uit mijn studentenperiode, of zou ik dat niet weer eens oppakken en dat verder uitwerken? Ja.
Dus haar is eigenlijk een essentieel onderdeel van, nou in ieder geval van vrouwelijke portretten, laten we het zo zeggen. Ik denk dat daar de fascinatie misschien ook begon.
Ja, of in ieder geval feminien. Ja. Want ik denk dat die fascinatie bij mij ook begon met dat ik heb bij grafisch ontwerp gestudeerd en dat ik me begon te interesseren voor het verschil tussen een schreefletter en een schreefloze letter. Dus een schreefletter is bijvoorbeeld Times New Roman. Dus dat is een letter die aan de uiteinde soort haaks daarop nog een soort streepje heeft staan. Mm. En een schreefloze letter is een moderner uitziende letter zoals die veel voor digitale toepassingen worden gebruikt of de borden die langs de snelweg staan of zo. Dat zijn altijd schreefloze letters, omdat die zich makkelijker laten lezen als ze groter zijn. En ik zag die schreefletter ook als een soort van iets elegant, maar ook iets feminiens of zo. Of een ornament wat aan die letter zat. Ja, dus daar, en zodoende begon ik dat te linken aan gekrulde, geblondeerde haren. En wilde ik, ja. Dat,
als een toevoeging die je doet eigenlijk om het sensueler te maken of rijker.
Ja, 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 iets verleidelijks of zo.
Ja,
ja, ja, zo begon het.
Zo begon je geschiedenis met haar.
Ja.
En haar zit nog steeds ook in je laatste installaties, maar daar komen we zo bij. Want inderdaad, op een gegeven moment ga je parallellen zien tussen het lichaam als drager voor identiteit en dus die tentoonstellingsruimte als drager voor kunst. Wanneer viel die gelijkenis je op of wanneer ben je daarover na gaan denken?
Dat heb ik eigenlijk echt verder uitgewerkt met dat werk Sweat. Waarbij ik echt de tentoonstellingsruimte als lichaam wilde benaderen en het lichaam als tentoonstelling. En dat heb ik gedaan door, je noemde het net kort al even, maar door grote oorbelsculpturen te maken die de tentoonstellingsmuren piercen. En wandobjecten die naar moedervlekken zouden kunnen verwijzen. En textiele werken die kunnen verwijzen naar gordijnen of ik had er patronen op gemaakt die ook kunnen verwijzen naar opdruk op kleding of abstracte schilderkunst. En ik heb inderdaad drie actrices gevraagd om naar de opening te komen en zich voor te doen als zijn de middelbare schoolvriendinnen van mij die daar waren om mij emotionele steun te bieden. En zij kwamen in de kleding die zij droegen en de oorbellen die zij droegen overeen met de kleuren en met de esthetiek die ik gebruikte in de sculpturen die ik had geïnstalleerd. En ik had hun gevraagd om eigenlijk het gedrag van andere bezoekers een beetje te volgen of om dat te kopiëren, zeg maar. En om zich naar het einde van de opening toe te gaan vervelen. Ja.
Opzichtig vervelen? Hoe zag het vervelen
Nou, van eruit? Mij mochten ze wel gewoon op een radiator gaan leunen of op een telefoon gaan zitten. Of aan de bar gaan hangen. Ja. En ik had verder in de ruimte waren ook details aanwezig van bijvoorbeeld nietjes die er nog in zaten van een vorige tentoonstelling. Die had ik dan met schilderstepen omheen gedaan en bijvoorbeeld nog een keer zilver of goud gesprayed om nog een soort verwijzing naar een soort sieraad te maken. Of om die ruimte als lichaam te benaderen. En verwarmingsbuizen of radiatoren had ik ingepakt met het verpakkingsmateriaal wat ik had gebruikt om de sculpturen naar de ruimte te verplaatsen. Dus ja, op zo'n manier had ik dat op verschillende manieren gedaan.
Laten we eens beginnen bij die ruimte als lichaam.
Ja.
Waar kom je dan op uit? Er komen moedervlekken bij, er komen sieraden bij.
Ja.
Wat voor inzicht heeft dat je opgeleverd?
Ik weet niet of ik het helemaal goed, of ik je vraag helemaal goed begrijp.
Nou, dus eigenlijk onderzoek je in dat werk de parallel tussen het lichaam als drager voor je eigen identiteit.
Mm-hmm.
En de tentoonstellingsruimte als drager voor de kunst.
Ja.
Je hebt eigenlijk gezegd, ik ga die tentoonstellingsruimte als lichaam benaderen.
Mm-hmm.
Wat heeft dat je opgeleverd aan inzichten? Of wat vond je daar fascinerend aan?
Nou, ik denk dat het voor mij vooral interessant begon te worden op het moment dat die actrices bijna als een soort extensie van die ruimte gingen functioneren. Omdat natuurlijk als je met performance gaat werken, dan kun je ineens met spel gaan werken. Dus ook op een andere manier op de verwachtingen van de bezoeker inspelen. Zij konden natuurlijk in hun mimiek bepaalde gevoelens communiceren of in hun taal of door aan hun haar te zitten of aan hun oorbel te zitten en tegelijkertijd naar die oorbel te kijken die daar door die muur gepierst wordt. Dus dat gaf eigenlijk een hele, naar mijn mening, interessante extra dimensie aan die tentoonstelling. Of zo. Mm-hmm. Het was heel duidelijk dat die twee, of in ieder geval voor mij was het heel duidelijk dat die twee bij elkaar hoorden. En ik denk dat het voor de andere bezoekers, want ik had het tegen niemand gezegd, ik heb het niet aangekondigd als zijnde een performance of zo, dat het meteen veel vragen opriep, maar dat mensen er niet met direct van uit wilden gaan. Dus dat het lang heeft geduurd voordat het duidelijk werd.
Het is een atypische verschijning als ik het op de foto's zie.
Ja.
Het is geen doorsnee kunstpubliek.
Nee, het is geen doorsnee kunstpubliek. Dus inderdaad, in hun kledij zagen zij er anders uit dan de doorsnee bezoeker van een tentoonstelling. En daardoor ontstond er in het begin ook een soort verwarring, denk ik, of misschien zelfs een soort scheiding of zo. Van het publiek wat zich dan tot het kunstpubliek rekende en wat er dan niet tot dat publiek gerekend wordt. En uiteindelijk heeft het wel gelukkig verbindend gewerkt. Of was het soort van een ijsbreker toen het kwartje viel. Ja. Maar we hebben wel gerepeteerd. Dus er waren mensen die naar hun toe kwamen en vroegen van, ja, is dit een performance? Waarop zij dan wisten te zeggen van, oh, sorry, wat is een performance? Want ik ga normaal niet naar dit soort plekken toe, dus ik weet eigenlijk niet goed wat dat is. Kun je me dat even uitleggen?
Ja.
Toen
je dit bedacht vooraf, waar mikte je toen op? Waarvan dacht je, dit gaat interessant worden? Waar zit die frictie?
Ik denk dat ik ik wilde een bepaalde moet ik het noemen, een soort lichtheid of brutaliteit of zo in die situatie brengen. Dus ik wilde het als een soort parodie eigenlijk. Waarvan de bezoekers misschien niet direct begrijpen dat ze ook een onderdeel spelen of een rol spelen in dat spel. En dat het soort van onbewust was eerst. En dat een soort van uiteindelijk dat het een soort spiegel werd voor die situatie.
En dus ook voor het doorsnee kunstpubliek een spiegel?
Ja, ja.
Voor de ernst daarvan?
Ik wilde voor hun een spiegel voorhouden. Juist, ja. Ja, ja, ja. En dat was heel leuk om te doen. Ja, en dat vonden die actrices ook, gelukkig. Dus we hebben heel veel lol gehad ook. Ja.
Waarmee je eigenlijk zegt, er zijn verschillende groepen in de maatschappij. Die hebben allemaal hun eigen codes, hebben allemaal hun eigen kleding.
Mm-hmm.
En als je die bij elkaar in één ruimte zet, dan snappen aan beide kanten de mensen, er gebeurt hier iets.
Ja.
Er is hier frictie.
Ja, er ontstaat een soort spanning of zo. En zeker, dat is wel gebeurd. Ja.
En is dat dan ook het geval geweest in hoe het publiek naar de muren keek bijvoorbeeld? Dus de tentoonstellingsruimte als zijnde een lichaam? Ja.
Nee, niet direct, denk ik. Dus dat is denk ik een conventionelere manier of zo van een tentoonstelling maken of naar een tentoonstelling kijken. Waar we dan, daar zijn we dan in getraind om dat te doen.
Ja, om die witte muren te negeren eigenlijk en om naar de objecten zelf te kijken.
Ja, en dat daar kreeg ik niet meteen vragen over. Zo, dat was best wel aannemelijk. En de spanning kwam toen. Het spel begon toen de actrices aankwamen. Ja. Ja.
Wat interessant is eigenlijk, dat blijkt dus dat we een scherper oog hebben voor sociale verschillen dan voor ruimtes die anders behandeld worden.
Mm-hmm.
Hoe interpreteer je dat? Dat het toen pas echt de vonk oversloeg?
Ah, op die manier. Nou, ik weet niet of die tentoonstelling alleen zonder de actrices, of dat per se heel anders was dan een andere tentoonstelling of zo. Ik denk doordat ik het ook met het lichaam ging werken, wat een tentoonstelling, of eigenlijk een soort extensie werd of zo van die tentoonstelling. Dat daar iets ontstond waar mensen niet op gerekend hadden. En wat ook mooi was, is dat die sociale situatie eigenlijk, daar kwam dus heel veel nadruk op te liggen. Dus ik denk dat mensen zich ook zelfbewuster werden. En uiteindelijk heeft het wel, geloof ik, tot ontspanning geleid. Want het was een opening die heel lang is doorgegaan en die uiteindelijk heel erg leuk was ook. Maar eigenlijk die muren met die oorbellen, of dus dat die tentoonstelling werd een soort decor of zo. Ja. En het was ook al een lichaam. Dus het ging allemaal best wel over elkaar spreken. Daar was ik zelf achteraf wel heel blij mee, ja.
En wat was er dan bijvoorbeeld atypisch aan die sociale situatie? Je zei eigenlijk, het werd leuker. Het leidde niet tot een scheiding, maar het werd leuker dat er verschillende type mensen als het ware binnen waren.
Ja, ik denk dat mensen begrepen dat ze een onderdeel waren van het spel, ja. En dat dat een soort, misschien tot ontspanning heeft geleid.
Ja,
of zo.
Zoals je bij een cabaretvoorstelling om jezelf zou kunnen lachen als iemand je in spiegel voorhoudt.
Precies. Ja, zeker.
Je hebt dat ook dat in een eerdere installatie ditzelfde eigenlijk onderzocht. Play Something Sweet, Something Uplifting.
Mm-hmm.
Daar zien we bijeengebonden kabels bijvoorbeeld met een Chanel logo. Yeah. Of een werk op papier dat met parelmoeren knopjes vastzit. Daar wordt ook de ruimte een lichaam en dat wordt verfraaid eigenlijk met sieraden.
Mm-hmm.
Maar juist op de momenten waar we eigenlijk normaal gezien geen sieraden verwachten. Dus bij een bosje lelijke kabels zit dan ineens een heel duur Chanel, althans we nemen aan dat het duur is, een Chanel-touwtje.
Ja. Mm-hmm.
Welke inzichten heb je daar op gedaan die hebben geleid tot Sweat?
Dat is een leuke vraag. Ja, want ik denk dat ik die tentoonstelling op een bepaalde ik werk altijd heel erg intuïtief, maar dat daar, ik heb die ruimte helemaal opnieuw gewit. En ik heb de vloer bedekt met kranten. En die heb ik ook laten liggen. Dus die waren een onderdeel van de tentoonstelling om nog een keer te benadrukken dat die ruimte opnieuw gewit was. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik ook begon na te denken over een soort relatie tussen die verf voor op de muur en bijvoorbeeld foundation of zo. Hè? Zo'n foundation make-up die je op je gezicht kunt smeren om je huid nog mooier of zo te doen lijken.
En dat is een soort, om het even lomp te zeggen, een soort egalisatie, als het ware.
Ja.
Dus daarbovenop komt dan eventueel een poedertje of een kleurtje.
Een laagje, een soort van kunstmatige representatie van die huid of zo. Of dus net zoals dat je een tentoonstellingsmuur opnieuw kunt witten, kun je ook 's ochtends je gezicht met foundation, hoe noem je dat, opmaken.
Ik zoek ook naar een nette term inderdaad, om niet te veel in de gamma-sferen te trekken. Ja, grondverf.
Ja.
Ja. Mm-hmm.
En in die tentoonstelling heb ik ook elementen zoals een brandalarm of zo, ook goud gespoten. Of dat was een soort een soort buis of zo die naar het brandalarm ging, waar die kabels doorheen liepen. En dat leek ook wel een beetje op een oorbel. Of van dat soort verwijzingen wilde ik maken. En daar hing ook een. Ja, ik heb in die tentoonstelling ook gewerkt met paparazzi-foto's. Die ik toch ook. Omdat ik vind dat de paparazzi-foto een interessant gegeven als je nadenkt over. Ja, een celebrity als een vormgegeven oppervlak of zo, dan is een paparazzi iemand die dat probeert te doorbreken of de echte persoon achter die gepolijste façade probeert te vangen.
Die wil een foto als je zonder make-up even naar buiten gaat om je vuilnis weg te gooien.
Bijvoorbeeld. Ja, of met je...
En dan ben je echt.
Ja, dan zou je echt...
Zou je echt zijn, is de illusie die dan verkocht wordt. Ja.
Ja, dat is... Ja, goed, daar wordt natuurlijk heel veel geld mee verdiend met dat soort beelden.
En is dat zo? Ben je dan echt wat jou betreft? Of is dat ook onderdeel van het spel?
Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ja, want ik weet natuurlijk niet hoe het is om op zo'n manier een publieke persoonlijkheid te zijn. En wat dat met je doet. Of in hoeverre dat misschien je daarvoor een bepaalde persoonlijkheid moet hebben ook. Om dat überhaupt te kunnen. Want het lijkt me heel zwaar. Dat het op een bepaalde manier dat er zeker een soort fictie bij komt kijken. Ja, dus op het moment dat je een publieke persoonlijkheid wordt, of zeker als we denken aan van die Hollywood-figuren of zo, dat het een soort ook fictie is die geschreven wordt en die onderhouden moet worden. En ja, daarin spelen media natuurlijk een hele grote rol. Ja.
Mm-hmm. Dus. En impliceer je daarmee ook dat dus de paparazzo-foto de echte persoon is?
Nee, niet per se, denk ik. Nee. Maar ik denk wel dat het zo gekaderd wordt. Ja. Nee, het lijkt me verschrikkelijk om daarmee te maken te hebben.
Ja.
Ja.
En het is ook wel volgens mij onderdeel van het spel. Er zijn ook BN'ers die bellen naar de privé, dat is dan in Nederland.
Mm-hmm.
Om te zeggen van om zo en zo laat kom ik door die uitgang.
Ja, zeker.
Kun je zorgen dat er een aantal mensen liggen.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk ook...
Ja.
Het hoort bij het interessant houden überhaupt van een presentatie eigenlijk, van een persoon.
Ja. Ja, je moet blijven voeren of zo.
Ja.
Ik denk als je goed begrijpt hoe dat werkt, of hoe je dat naar je hand kunt zetten, dat je daar heel erg ver mee kunt komen. Ja, als je het voor je laat werken. Ja.
En hoe zit dat dan bij gebouwen? Want die parallel maken we natuurlijk bij tentoonstellingsruimtes.
Mm-hmm.
Zit daar ook een soort... Is er een echte versie van een gebouw, om het zo maar te zeggen? Zonder make-up, zonder foundation, zonder reparaties.
Ja.
Hoe denk je daarover?
Het zijn vergelijkbare principes, denk ik. Of wat ik net al zei over die modernistische, die witte muur of zo. Waarbij dus getracht werd om misleidende informatie van het oppervlak te verwijderen. Om een soort oppervlakte wat zichzelf ontkent als zijnde een oppervlak of zo.
Mm-hmm.
Of enkel functionaliteit bloot zou leggen. En ik weet dat er ook zoiets is als X-ray architecture bijvoorbeeld.
Wat is dat?
Ja, waarbij soort van de constructie van een gebouw heel erg in beeld komt te staan. Dus dat, ja, nou ja.
Als ultieme paparazzo-foto.
Bijna, ja. Ik weet dat Kim Kardashian heeft het ook wel eens gedaan. Dat er veel vragen waren of zij... wat voor mate zij plastische chirurgie zou hebben gehad, wel of niet. En toen heeft zij ook röntgenfoto's van haar lichaam laten maken... om te laten zien dat ze geen siliconenimplantaten heeft. En dat is zo, ja, dan weer zo'n parallel die ik interessant vind. Ja.
En hoe wordt het in architectuur gebruikt, zo'n foto?
Dat zit meer in de constructie van het gebouw zelf, denk ik, in het ontwerp. Dus niet per se, dat is denk ik wel gebaseerd op het fenomeen van een soort van X-ray, maar niet... maar het is niet een foto zelf of zo.
Oké, maar het is gewoon om onderhoud te kunnen plegen of zo, om te kijken, is het in goede staat?
Ik denk dat dat in het ontwerp dat er gewoon een soort alsof je het skelet van het gebouw zelf kunt zien, zeg maar. Dus net zoals dat je bij een röntgenfoto dus de botten kunt zien of wat er in het lichaam zou zijn. Of ja, je ziet niet alles natuurlijk, maar mm-hmm. En dat er voor het ontwerp van zo'n gebouw dat soort uitgangspunten worden gebruikt, ja. Mm. Maar ik heb nu niet een concreet voorbeeld of zo van een gebouw wat ik zelf gezien heb. Maar, ja.
En het is natuurlijk altijd zo dat als je een tentoonstelling maakt, reageert op de ruimte die je hebt of die je voor je krijgt.
Mm-hmm.
Zit daar een echte versie in wat jou betreft? Zeg maar, tot welke versie moet je teruggaan om iets in het originele gebouw te laten zijn?
Goeie vraag. Ja, ik, Vind ik moeilijk hoor, om daar een helder antwoord op te geven. Ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb. Maar ik moet denken aan een tentoonstelling die ik in het voorjaar had in Brussel, in de St. Martin's Bookshop. En dat was de eerste winkel van Martin Margiela, een modeontwerper die onder andere jassen heeft gemaakt van pruiken. Die ik ontzettend mooi vind. Dus dat was dan wel een omgeving die dus een bepaalde geschiedenis had, die ik wel heel erg interessant vond in relatie tot mijn werk. Dus daar heb ik mijn laatste serie werken, Plugs, Pores, Walls en Lures, laten zien, waarvoor ik met echt haar heb gewerkt voor het eerst. Dat vond ik wel heel, heel mooi om dat daar te kunnen tonen. Omdat soort van die ziel nog heel erg in die... Want nu is het een boekenwinkel, maar zo het interieur is nog wel heel erg uit die tijd. Zeg maar dat het een kledingwinkel was van Martin Margiela. Ja, dus dat... Ja, maar ik weet niet of dat helemaal is wat je bedoelt, maar dat is waar ik aan moet denken.
Ja.
Ja.
En je kunt het natuurlijk altijd inzetten hoe een gebouw zich toont. Dat is waar je mee aan de slag gaat. En sommige mensen zetten dat helemaal naar hun hand natuurlijk.
Ja.
Je kunt er wandjes voor zetten, je kunt het opnieuw witten, je kunt het laten zoals het is.
Ja.
Eigenlijk al die opties zeggen allemaal iets, hebben allemaal betekenis.
Ja.
En het feit dat überhaupt dat zo is, wordt al aangestipt in die installatie.
Ja.
Dat viel mij in ieder geval op. Dus dat je zegt, ik spuit een stukje PVC-goud. Dat is natuurlijk heel willekeurig dat je daar de nadruk op legt.
Ja.
Het laat alleen maar zien dat wij normaal gesproken onze nadruk ergens anders op leggen.
Ja, op die manier. Ja.
Dus alleen dat al zegt iets.
Ja.
En inderdaad, laten we het eens over de pluggen hebben waar de haren uitkomen. Hoe is dat tot stand gekomen?
Ja.
Het is misschien een nog wat scherper beeld dan de andere. Er zit een soort geweld ook in.
Ja.
Die grove pluggen en die hele fijne haarplukjes.
Ja. Ja, zoals best wel veel bij mijn werken begon dit ook met een grap. Dus waar ik dan na een tijd echt de potentie van begon in te zien.
Wat was de grap?
Ik heb al... mijn atelier ziet er echt al jaren uit als een soort teenage bedroom. Dus overal ligt make-up en haar en haar... kleuringsproducten en oorbellen en noem het maar op. Make-up, kwastjes, sponsjes, alles. En ik had een plug op mijn bureau liggen en een plukje haar... wat ik net in een soort van een tapeje had geplakt. En ik stopte dat erin en ik vond het meteen een grappig beeld. Het was een soort grap. En toen ik het in een gat in de muur stopte... begon ik er verder naar te kijken. En ja, zoals met veel dingen gaat er wat tijd overheen of zo... voordat je ziet wat je aan het doen bent. Ik dacht dat er veel verschillende soorten oorbellen waren. Maar toen kwam ik achter dat er ook echt heel veel verschillende soorten pluggen bestaan. Dus ik vond het interessant om dat verder te onderzoeken... en ook om die onderdeel van het... van het beeld te maken eigenlijk. Want normaal, een plug is natuurlijk iets functioneels... wat de muur ingaat of wat een ander materiaal ingaat... om iets op te hangen meestal of iets aan elkaar te bevestigen. En nu wilde ik het ook mee laten doen... mee laten spelen in het beeld wat ik wilde maken.
Dus we zien eigenlijk weer iets wat we normaal niet zouden moeten zien eigenlijk.
Ja, ja, het is een soort een constructief... element. Zo. En de reden, ik heb daar lang over getwijfeld of ik met echt haar zou gaan werken. En de reden dat ik dat wilde gaan doen is omdat ik daar ook die arbeid op toe kon gaan passen van het bleken van het haar, het kleuren van het haar, het knippen van het haar, of het wassen van het haar, het krullen van het haar of het stijlen. Technieken die ik ook zelf heb geleerd, zeg maar. Dus opgroeien met natuurlijk met de populaire cultuur of zo. Waarin die modes fluctueren en voorbij komen. Ik kan er heel veel nog over vertellen.
Wat beviel je aan het beeld? Is het die tegenstelling, die grove tegenstelling van, van die plug die zuiver functioneel zou moeten zijn eigenlijk en een beetje hard is.
Mm-hmm.
Niet per se mooi vormgegeven is, gewoon is wat die moet zijn, omdat die toch een muur in gaat. Versus dat hele verzorgde, kwetsbare haar eigenlijk.
Ja, mm-hmm. Ik denk dat daar ook... Als je nadenkt over of een soort van contrast tussen feminien of masculien of zo. Of beroepen die misschien eerder aan... die tot nu toe nog meer door mannen worden beoefend. Of beroepen die meer door vrouwen worden beoefend of zo. Dus ik denk dat ik die tegenstelling ook wel interessant vind. Tegelijkertijd zou het ook een soort haarvaatje kunnen zijn. Wat die muur ingaat, die tentoonstellingsmuur ingaat. Haar is natuurlijk niet zwaar of zo. Dus die plug heb ik in principe helemaal niet nodig.
Mm.
Dus het is niet functioneel meer. Zo. Ik heb ook wel veel naar visa's gekeken.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dus die aantrekkelijke uiterlijkheden waar we het eerder over hadden ook... die vind ik heel interessant en ik probeer daar ook mee te spelen in mijn werk. Dus... mensen mogen mijn werk niet aanraken, maar ik weet dat het over het algemeen wel gebeurt. Ja.
Wat een compliment is ergens.
Ja.
Dat je toch even wil voelen, omdat het zo verleidelijk is.
Ja, zeker. Ja. En die oorbellen en haar elastiekjes en haar sieraden en haar extensies, die koop ik allemaal bij fast fashion winkels. Om daarmee ook over die soort van fluctuatie van esthetiek te praten. Maar, ja.
De trends die elkaar elke week opvolgen, zo'n beetje.
Ja, precies. Ja, ja. En de serie, ik heb er nu ongeveer 80 gemaakt. Maar goed, als je mijn atelier ziet, het ligt nog helemaal vol met haar donuts. En het is moeilijk om ermee op te houden, omdat ik elke keer als ik weer langs zo'n winkel loop, waar ik zelf probeer om daar niet in te gaan voor mezelf, zeg maar. Dan zie ik toch weer iets wat ik niet heb en waarvan ik dan denk, oh, maar dat zou echt heel mooi zijn voor het sculptuur.
Precies zoals het bedoeld is door die
precies
merken.
Precies zoals het
dit
bedoeld is.
Dit heb ik nog niet.
Ja.
En zo duur is het nou ook weer niet. Ik neem het gewoon mee.
Zal ik het?
Het interessante is dat je inderdaad zelf, je zegt, ik probeer er zelf niet binnen te lopen. Je ziet er niet in roze of paars uit. Je bent in het zwart gekleed. Je hebt weinig make-up op, voor zover ik kan inschatten. Redelijk natuurlijk.
Ja.
Hoe kan dan toch dat die wereld, die blinkende wereld en die glanzende wereld jou zo trekt?
Ja, het blijft me fascineren.
Ja.
Ja. Ja, ook. Ja, ik weet niet of ik daar een goed antwoord voor heb. Misschien dat ik het niet helemaal begrijp of zo. Dat het interessant blijft. En ja, ik heb wel... veel ook vrijheid of zo gevonden, denk ik, in populaire cultuur. Of het zegt natuurlijk heel veel ook over onze cultuur. En ik vind het leuk om ook een soort diepte te kunnen geven aan dingen die door veel mensen misschien als iets oppervlakkigs worden gezien of zo.
Mm-hmm.
En goed, wij dansten ook veel op popmuziek. Dus ik heb daar goede associaties ook mee. Niet enkel, maar ook... er zit veel energie in. En daar hou ik heel erg van. Ja. Ja.
Dus er zit een soort dubbele houding in eigenlijk.
Zeker.
Ons wordt een beetje geleerd, of misschien je zou kunnen zeggen de ongeschreven norm is... Vanuit de kunstwereld kijk je met enig dédain naar... popcultuur, het is plat, het is niet inhoudsloos.
Ja, en ik denk dat ik dat ook wel... Natuurlijk snap ik wat problematisch is in die cultuur. Wat ik eerder ook al zei, bijvoorbeeld waar ik zelf moeite mee heb... is hoe vrouwen worden neergezet of hoe lichamen worden gecommodificeerd. Ik kan ook wel moeite hebben met een soort elitaire houding of zo, waarin een soort ook exclusiviteit ontstaat. En een vorm van othering, die ik zelf heel vervelend vind.
Mm.
Ja.
Het spanningsveld tussen die twee, daar zit jouw interesse.
Ja.
Er komt een nieuw werk aan, wat op reality tv is gestoeld.
Ja.
Vertel eens, wat fascineert je daaraan? Het idee van naakt zijn ook.
Ja, dat is eigenlijk... Na een vorige presentatie wilde ik me ontspannen. En toen was ik een serie van de Kardashians aan het kijken. En toen gebeurde er iets heel erg interessants.
Nog een voorbeeld van populaire cultuur, ontspanning. Hè? Even ja. Niet nadenken.
Ja. Maar dat werkt voor mij dus niet.
Nee, ja, in dit geval
toen zat ik ineens aan een nieuw project of een nieuw werk vast. Ja.
Zo zie je maar weer dat er toch diepgang in zit.
Ja, okay, voor mij althans. Ja.
De Kardashians. Ja,
ja. En ik ben gefascineerd geraakt door de woning van Kim Kardashian. Of ja, ze heeft er een aantal natuurlijk. Maar ze heeft er één in Hidden Hills. Dat is een gated celebrity community. Waar geen Google Street View welkom is, geen paparazzi's welkom. Jij of ik zouden daar ook niet zomaar naar binnen kunnen lopen. Maar haar woning dient wel als een soort scenografie voor die reality-serie die daar wordt opgenomen. Dus dan zijn er wel camera's aanwezig. Het gaat zelfs zover dat zij twee keukens heeft. Eén waarin wordt gekookt door haar personeel. En één waarin wordt gefilmd. En haar woning wordt vaak omschreven als een white cube, omdat alles in die woning wit en steriel is. En Kim Kardashian zelf verkoopt make-up en shapewear die allemaal soort van huidkleuren hebben. En dus ik vind het interessant om na te denken over die representatie van die vrouw in de populaire cultuur en in de kunstgeschiedenis. John Berger heeft daar ook over geschreven in zijn bekende essay Ways of Seeing. Het verschil tussen het naakt zijn en het zijn van een nude. Dus naakt zijn is jezelf zijn zonder kleding. En nude zijn is naakt zijn, maar door iemand anders gezien worden als iets anders. Dus een vorm van objectivering. En hij zegt, ja, nudity is a form of dress. En in onze West-Europese kunstgeschiedenis zijn natuurlijk heel veel van die olieschilderijen waarin vrouwen als nudes geportretteerd werden. En voor mij is Kim Kardashian een soort dus nude in die white cube, omdat zij veel van dat soort huidkleurige kleding draagt en heel erg met die objectivering speelt.
Ja.
Dus voor dat project is dat huis een soort uitgangspunt geworden. Dan ga ik ook weer werken met make-up, waar ik ook in de pandemie al... Of ja, ik heb tijd zelf make-up gemaakt voor de tentoonstelling ook. Dus daar ga ik mee verder. En dan inderdaad, ja, dus de nude en reality serie.
Het is heel interessant, want de belofte eigenlijk van make-up is volgens mij dat je mooier kunt zijn dan je bent. Tussen aanhalingstekens mooier. Dat je kunt jezelf verfraaien.
Ja.
En in dit geval is dan het doel om zo dicht mogelijk bij een natuurlijke huid te komen. Mm-hmm. Daar zit natuurlijk een hele rare tegenstelling in.
Ja, en ik denk, of voor mij is dat dan... Ik zie dat dan als een soort strategie om dat vertrouwen in haar werkelijkheid te winnen of zo. Hè? Dus dat zegt ze ook wel eens als ze haar make-up tutorials toont. Van this is my all natural look. En dan zit er een enorme pannenkoek foundation op haar gezicht. Die eruit ziet alsof ze geen make-up op heeft. Of die shapewear. Of zij draagt van die camel colored outfits. Dat is altijd ook skin tight. Dus, ja.
Ze zegt, dit is alles wat ik heb. Dit is het.
Dit is het, ja. Dus daarom, en dat ook het feit natuurlijk dat ze een reality-serie hebben. Alsof je alles zou mogen zien en weten. Ze zijn ook, zij en haar zussen zijn best schaamteloos. Ook in wat ze allemaal wel niet vertellen.
Ja.
Dat vind ik hartstikke interessant.
En het interessante is ook dat we, denk ik, vermoeden dat er toch nog iets achter zit wat we niet mogen zien.
Ja.
Toch? Volgens mij bestaat het bij de gratie van dat kleine achterdeurtje.
Ja, ja.
Dat je denkt, ja, maar dit kan niet alles zijn.
Nee. Nee, en dat weten we natuurlijk ook. Ik denk, hun moeder, Kris Jenner, die wordt ook wel momager genoemd. En die weet heel goed hoe media werkt en hoe ze dat naar hun hand kunnen zetten.
Als mom en manager samen.
Ja,
samen
ja precies. Ja, dat is heftig, hè? Moet je voorstellen.
Goeie vond.
Ja. Ik denk dat zij daar op een hele slimme manier mee spelen. En het is ook wel, ik bedoel, karakters worden ook ingeschreven in die reality-serie of uitgeschreven, zeg maar. Dus het is een toneelstuk. Ja.
Ja. En is er dan, wat jou betreft, een situatie waarin zij allemaal om een keukentafel zitten, ver weg van alle camera's en echt zichzelf zijn?
Ja, daar denk ik wel veel over na. Ik geloof wel dat er... Of ik hoop voor hun dat er ook nog een andere realiteit is als er geen camera's aanwezig zijn. En ik vraag me heel erg af hoe die eruit ziet. Ja, net zoals iedereen, denk ik. Dat is een, ja, ik denk een groot onderdeel van hun succes, dat we dat willen weten ook. Mm. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe je in elkaar moet zitten om dat te kunnen doen. Ja. Dus
de mogelijkheid is er ook dat dit het echt is.
Ja, dat dit het is.
Dat ze echt zo zijn.
Ja. Ja, dus dan dat die twee samenvallen of zo. Ja. Ja. Ja, dat kan.
Hoe kijk je als je naar deze serie kijkt, wat natuurlijk totaal extreem is, naar het vormgeven van je eigen identiteit nu als kunstenares? Zie je daar ook parallellen in? Leer je er misschien zelfs iets van als je naar de Kardashians kijkt? Als je denkt, ja, zo kan het ook.
Ik vind het heel moeilijk om iets van mezelf te zien als ik naar hun kijk. Ja, omdat het zo'n... Ja, het staat zo ver van me af. Ja, en ik denk dat zij zulke andere dingen willen dan ik. Dat ik het heel lastig vind om daar iets uit te halen voor mezelf.
Want jij wil spreken door je werk. Je wilt je werk,
ja,
het werk laten doen.
Ja, ja.
Als er al bekendheid is, dan vanwege de kwaliteit van het werk.
Ja, 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 ja.
Dat is eigenlijk hoe wij hier denken over carrières, ja, over het algemeen.
Ja, dat het daarmee begint.
Ja, ja, ja. Terwijl, ja, je kunt het ook zien als project waar managers omheen zitten, waar een mediastrategie omheen hangt. Sommige kunstenaars zullen het ook zo benaderen.
Ja, dat kan. Maar dat is in mijn geval niet zo.
Nee.
Nee. Nee, dat is niet waar ik waarom ik kunstenaar ben. Zo, nee. Ik vind het wel. Ik doe heel veel onderzoek voor mijn projecten en ik merk dat ik het heel erg leuk vind om daarover te vertellen ook, om daar presentaties te geven. Dus in die zin, ja, je hebt ook met je publiek te maken natuurlijk. En hetzelfde als ik als kunstenaar aanwezig ben op de opening van mijn eigen werk of zo. Maar voor mij voelt dat niet echt als een alsof ik me moet forceren in iets anders. Zo.
Nee.
Nee, gelukkig.
Ja, dat is toch vanuit misschien ook wel het soort het Calvinistische Nederland dat we zeggen dat moet echt zijn en het moet niet te veel franje hebben.
Ja, zou dat het zijn? Ja, ja, dat zou kunnen dat daarmee te maken heeft. Ja, hoewel het in mijn werk natuurlijk wel heel erg zit.
Ja.
Ja. Maar ik ben wel blij dat ik het op zo'n manier ervaar. Ja, ja.
Maar er is het werk te zien.
Nou, ik ben nog volop met de productie bezig. Dus ik hoop binnenkort. Ja.
Ja. En je bent dus ook nog niet helemaal over uit wat we precies gaan zien.
Nou, details uit het huis. Daar ben ik al wel mee bezig. Er is één afbeelding die ik interessant vind. En die heb ik nu al ongeveer 20 keer nagetekend of nageschilderd. En dat is een soort een wastafel uit haar huis. Die is ontworpen door haar inmiddels ex-man Kanye West en Axel Vervoort. Dat is een Belgische architect die ook haar huis heeft ontworpen. En hij is ook kunsthandelaar. En het is een wastafel die eigenlijk niet echt een wasbak heeft. Dus het is, er zit wel een gleuf in. En als je de kraan aanzet, dan loopt het water wel weg uiteindelijk. Maar het is bijna alsof het gewoon een aanrecht is zonder een... zonder diepte erin.
Ah. Maar,
ja, en daar heeft zij ook natuurlijk ook heel veel media-aandacht mee gekregen.
Dus daar zit een link met de kunstwereld in?
Ja, ook. Ja, het is een modernistisch... het flirt met het modernisme in die woning. En, maar het is ook een heel erotisch beeld. Ja, en dat zit in mijn laatste serie werken ook. Die Plug, Spores, Walls and Lures.
Dat aspect hoort er ook bij.
Ja.
En het is natuurlijk niet voor niks dat een architect en kunsthandelaar die domeinen, die grenzen dus blijkbaar aan deze celebrity culture.
Ja, hij ontwerpt veel woningen voor celebrities. Ja.
Het gaat over verleiding, over
ook
gesuggereerde betekenis misschien.
Ja, ja. Ja, ja, het is mooi. Een tijd geleden had ik een bezoek op mijn atelier van kunstenaar en curator Christian Vindeleff. Die tentoonstellingsruimte heeft in Kopenhagen. En hij, we hadden het over dus mijn laatste serie werken met die pluggen en de haarplukjes die muur ingaan. En hij zei van, het lijkt wel alsof je sculpturen geslachtsgemeenschap hebben met die witte muur. En ik vond het wel mooi eigenlijk dat ook weer die twee culturele domeinen of zo, hè, dus die soort van die modernistische ja, of masculine reden of zo, en die soort van gefeminiseerde ander, of ja, hè, de populaire cultuur of het ornament of emotie of ja, op zo'n manier ook samenkwamen. Zo. Ik vond dat een hele scherpe opmerking. Maar hij gaf eigenlijk ook wel woorden aan iets wat ik intuïtief ja, gedaan had, of wel voelde. Zo. Ja, en ik denk dat dat in mijn nieuwe project ook op een andere manier, maar wel aanwezig zal zijn.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik ben oprecht benieuwd naar de wasbak van Kim Kardashian. Dus ja. Alleen dat al maakte dit een heel mooi uur. Dankjewel, ja. Leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.